de tekst worden voor deze avonturen waarbij wij wensen stil te staan, vindt u in uw gelezen schriftgedeelte de openbaring aan Johannes, het eerste hoofdstuk, het 17e vers. Openbaringen 1 vers 17, waar het woord des Heren aldus spreekt. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Schreef wij hierboven, de tijd is nabij. En overdenken zou de Heere wil Christus zelf openbaring. En overdenk in de eerste plaats, vreselijk is het gezicht. In de tweede plaats, donker is zijn gericht. In de derde plaats, reddend is zijn genadegift. Christus zelf openbaring. Wij letten in de eerste plaats erop, vreselijk is het gezicht. In de tweede plaats, donker is zijn gericht. In de derde plaats, reddend is zijn genadegift. Geliefde, wij hebben verleden week stilgestaan bij het zevende vers en wilden nu met elkander vervolgen het verband, samengevat in het achttiende vers. Wij lezen dat Johannes in het negende vers gaat spreken. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukkingen in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Daarin treft het ons bijzonderlijk dat deze Johannes, die behoorde tot de geliefde discipel van de Heer Jezus Christus, die aan zijn borst aanlag en in een bijzondere betrekking wandelde met zijn Heere en Meester, dat deze Johannes ook door God afgezonderd zijnde om te zijn een apostel, dat wil zeggen een gezondere, niet van een mens, nog door een mens, maar door de koning der kerk zelf geroepen, geheiligd en afgezonderd om zijn dienaar te zijn. Dat deze Johannes niet opkomt uit de verhevenheid van zichzelf, nog uit de waardigheid op zichzelf genomen van het ambt dat hij door vrije gunst mag bekleden. Maar dat hij op mag komen uit de gemeenschap der heiligen, waarin hij zichzelf noemt, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking. Hij was een broeder en een medegenoot en ook een medeouderling. Dat is al een groot voorrecht. Want doorgaans is het zo, dat is onze eigen natuur zo, om met allerlei dingen die de Heer ook geeft en werkt, om daarmee iets te betekenen in en met onszelf. En u leert het woord Gods dat de waardigheid van het ambt is niet gelegen in de persoon, maar is gelegen in het werk Gods en in het woord Gods dat gepredikt of gebracht wordt, het zij in leer of in de regering. Daarom is het al een groot voorrecht wanneer een mens bewaard mag worden in dit leven en ontdekt aan de hoogmoedigheden des mans, waarin hij mijlen ver verheven hoofd boven alle anderen, als een halve God eigenlijk wandelt op de wereld en in zonderheid in dat deel van Gods koninkrijk waar hij verwaardigd mag worden te arbeiden. En ik denk wel eens, misschien is dat ook de reden dat de Heer dat niet wil, dat hij ook vaak juist akelige, ellendige naar mensen in zichzelf daartoe roept en daartoe zendt. Niet dat dat altijd zo hoeft te zijn, maar zodat ze aan zichzelf wel genoeg hebben en iedere dag in hun leven genoeg heeft aan zijn eigen kwaad, dan dat ze zich zouden verheffen op wat ze van hem ontvangen hebben. Immers de apostel sprak zelf eens, Paulus, wat roept gij, alsof gij het niet ontvangen hebt, en wat hebt gij dat gij niet ontvangen had? Dat is altijd akelig. Ik vind dat altijd bijzonder akelig. Als je dat ontmoet, dat broeders, het zij in de bediening of in het midden der gemeente, dat ze als van die hoogwaardigheidsmensen over de aarde lopen. En als je maar een klein beetje niet helemaal aan de etiketten voldoet, dan ben je al een klein beetje verachtend. Dan vertrap je de ambten, denken ze. Maar het is heel naar. Daarin spreekt Johannes hier zo troostrijk, zo onderwijzend, zo beschamend. Die ook uw broeder bent en medegenoot in de verdrukking. Omdat hij weet wat er ook is. Naar onze zijde gezien, onze naam is al reeds genoemd. Wij kunnen niet rechten met die die sterker is dan wij. En wat God zijde aanbelangt, wat hij geeft, dat is louter uit loutere genade. Om de verdienstende gerechtigheid van zijn zoon. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Niet door de wet der werken, daar kom je wel achter. Want dat maakt grote mensen. Maar door de wet des geloofs, zegt de apostel. Namelijk dat geloof. Wat de Heilige Geest werkt in de harten van zondaren. Waardoor ze zich als ontledigde, naakte, blinde in zichzelf vast mogen klampen en uitstrekken naar hem die de bronfontein en het fundament hun zaligheid is. Daarom, het klinkt wel hard, maar als die hoogheid gevonden wordt, dat wil niet zeggen dat iemand misschien niet wederom geboren is. Dat zal God wel beoordelen, maar het is niet gezond in het geloof. Die hoogheid van het vlees, en die hoogheid van het domineeschap, en die hoogheid van het ouderlingschap of wat dan ook. Nee, als daar de mens in zijn waardigheid eigenlijk de eer moet krijgen en ook wil krijgen, dan is het vervloekt van de Heere Zebaot. Ja, merk eens op, dat daar waar de Heilige Geest onderhoudt en ontdekt, en dat geloof in de harten bij aan en voortgang komt te werken, daar is toch altijd het zuiverste kenmerk, dat hij ook juist in die dingen ontdekt, van dagelijkse leven. Zodat je zelfs wel eens, ja, u zegt misschien, waar slaat het op? Zodat een dienaar zich wel eens voelt lopen met zijn pakje aan. Dat hij er een walging van heeft, dat een ander zou denken, nou, dat is daar een hooggeplaatst, eerwaardig persoon. Wat dat aanbelangt, zou die het liefst helemaal geen eens op willen vallen. Echt. Als het gaat om het opvallen van de mens, och, dan is alles vervloekt, aan welke zijde dat hij het ook doet. Nee, alleen hij, die alleen groot is en de ware ambtsdrager, die kan nu zijn kinderen, zijn dienstknechten en dienstmaagden, altijd weer houden en brengen op de plaats. Achter en onder hem en onder elkander. Daarom is het zo kostelijk dat de apostel zegt, ik Johannes. Hij mag het hier zeggen, het is geen hoogmoed. Maar hij wil als het ware daarmee benadrukken, ik, jullie kennen mij nog wel, wil hij zeggen. Ik ben geen onbekende voor jullie. Ik ben oor- en ooggetuige geweest van de dingen die ik jullie mag verkondigen door Gods genade. En ik zal er ook eerlijk bij gaan zeggen, bedoelt Johannes, dat het geen verzinsel is van mezelf. Dat het geen dromen zijn uit mijzelf. Maar ik zal het jullie zo te kennen geven dat het zo is. Dat God alles gedaan heeft door zijn Zoon. Hij heeft bevolen te schrijven hetgeen ik zie. Er is niets van mij bij. Die ook uw broeder ben. Niets meer, maar ook niets minder. Broeder door het allerheilig en dierbaar geloof. Ja, dat is ook moeilijk soms, dat je wel eens zegt, de mensen ergeren zich al akelig als je zegt, broeder of zuster. Maar kun je een aangenamere aanspraak indenken, gegrond in het woord des Heren, als geliefde broeders. Kun je iets aangenamers indenken. Ik bedoel nou niet in een oecumenische zin, zoals de godsdienst dat in het algemeen wil, maar nu als broeders van hetzelfde huis. Onder éénzelfde waarheid verenigd en dan verbonden. Dat mag je eigenlijk niet zeggen. Hoogstens is een keer in een heel bewogen ogenblikje, dan kunnen de mensen het je nog vergeven. Maar als ik dat nog als aanvang zou zeggen, geliefde broeders en zusters, dan zouden de mensen zeggen, nee, al dat gebroeder zeggen, dan red ik me niks aan. Ja, maar dat komt omdat we ook meestal geen broeders zijn. Omdat ons geweten ons aanklaagt. Omdat ons conscientie ons beschuldigt. Dat we dubbelhartige mensen zijn, die ongestadig zijn in al hun gangen. Maar als recht ligt, dan is het een zondaar een aangename zaak als hij een medebroeder mag ontmoeten om hem al zo aan te spreken. Het hoeft ook geen stopwoord te worden, dat niet. Te pas en te onpas, broeder die en op straat en in de winkel, zo niet. Maar ik doe nu op de saamvergadering van de kerk hier op aarde, in haar ambtelijke bijeenkomsten, of wanneer zij ook maar samenkomen. Hij noemt zich een broeder en een medegenoot, geen bovengenoot, maar een medegenoot. In de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. In de verdrukking. Ja, dat noemt hij het eerste hier. Zo was het ook. Dat had de Heere gezegd, gij lieden zult door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk God. En de erfenis die hij hun wat dat betreft naliet was, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Och, die verdrukkingen, dat zou op zichzelf wel een avond vullen als de Heere gaf. Maar wij willen het verband meer laten spreken. En zoals we zeiden, niet vers voor vers altoos behandelen. In de verdrukking van zonde, wereld, duivel en ons eigen hart. Maar hier in zonderheid van de verdrukking van de boze en onboetvaardige en ongelovige wereld, die de naam van de Heer Jezus Christus wilde uitroeien van de aarde. En daar hoort ook het godsdienstig Jeruzalem bij. En alle boze Joden die de naam van Christus verwerpen. Maar hij is ook een broeder in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Een onderdaan van dat hemels en geestelijk koninkrijk. Door de Vader verkoren, door de Zoon verlost. Door de Heilige Geest geleerd en geregeerd. Hij is ook een broeder in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Dat wil zeggen in het nawandelen, in het hopen, in het achter hem aangaan van zijn voetstappen, door bezaaide en onbezaaide wegen van hem die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Ja, dat is ook waar. Dat zij met hem ene planting zullen zijn in de gelijkmaking zijn dood. Zo zullen ze het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Zij zullen zijn littekenen dragen, ook als het nodig, als God het nodig oordeelt in hun lichaam. Hij is om de lijdzaamheid van Christus op het eiland Patmos om het woord van God. Dat is de brede samenvatting van de ganse raad van God. En het getuigenis in dat woord Gods van Jezus Christus. Ja, dat is een zeer ernstige zaak. Het is een blijde zaak en ook een wonderlijke zaak. Als we merken waarom hij daar is. Ik weet niet of jullie die boekjes hebben gelezen van Wurmbrand. Ik heb er één van gelezen, maar zonder me nou direct het oordeel aan te matigen, moet ik u eerlijk zeggen dat ik echt niet kon begrijpen wat dat nou allemaal was. Ik heb me afgevraagd of dat nou een pronkstuk is van Arminius, of dat het nou een vrucht is van de vrije genade Gods. Ik had sterk de indruk, als je 5 minuten met die dominee zou praten, over de grondslagen van de waarheid. Nou, dat ik je nooit meer vergeven zou. Want als je dat boekje leest, dan ben je een christen als je de laatste communist hier op aarde lief hebt en weet ik allemaal. Als je alles zo leest, en ik geloof was dat daar Gods kerk onder gevonden was. Dat de Heer ze overal heeft. Maar ik kan niet begrijpen dat een christelijke pers, en daar bedoel ik niet de kranten mee, maar al die blaadjes. Ik heb gedacht, ze hebben er vast wat in gezien, om dat boekjes te drukken. Want als je ze gaat lezen, dan kun je bijna geen bladzij tegenkomen of Arminius kijkt je recht in het gezicht aan. Het is allemaal het doen en het laten van de mens. Ook in het werk der bekering komt het zo sterk uit dat je zeggen moet, wat is dat als de prongelijk een van die aanbevelende bladeren een predikant in hun midden had die zulke uitdrukkingen zou durven gebruiken, dan werd hij geschorst. Zeelans, wat ligt dat toch allemaal door elkaar? Die schreeuw van die kerk, wat is dat nou toch allemaal? Moet dat nou de gemeenschap zijn? Moet dat de gemeenschap zijn? Ik weet het niet meer. Als ik dat las, dan raak ik gewoon in verwarring. Maar toch wil ik u waarschuwen, eet dat toch niet allemaal voor zoete koek op. Dat is met Spanje ook zo. Ik wil niet overkritisch zijn, geliefde, maar er is een legio van secten van allerlei richtingen. Van Jehova getuigen tot de meest extreme pinkstergroeperingen en noem maar op. Dienstweigeraars aan alle kanten. En dat al die dingen worden gebruikt om de mensen hier op te peppen om nog wat meer te doen. U vindt het misschien een hard oordeel, maar ik kan het echt niet anders zien. U moet zich ook mijn oordeel niet gelegen laten leggen, maar ik zeg het u alleen ter vermaning. Overdenk al deze dingen eens. U kunt zeggen, nou ja, als er eens 5 cent van op zijn plaats komt, dat is goed. Nou ja, dat is ook goed. Maar zie het niet aan wat voor ogen is. Want het is zo vaak een en al bedrog. Dat heeft de praktijk bewezen. En dat bewijst de praktijk nog. Ach, geliefde, dat is zo'n voorrecht als het mag zijn om het woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus. Want je kunt ook om het woord Gods naar je denkt als Jehovah getuigen. Of als een Arminiaan kun je ook gevangen genomen worden en verbrand en gemarteld, kan ook. En dan is dat niet goed te praten en er mag ook voor geijverd worden dat zulke dingen niet geschieden. Om zo te keer te gaan, allerwege. Maar dan heeft het nog niets te maken met wat hier staat. Om het woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus. Ach ja, ik denk altijd aan de apostelen. Ik vind het schunnig dat de mensen duizenden bij duizenden guldens bij elkaar stapelen. Om een kinderbijbel te gaan drukken in een andere taal. Zeg ik wel eens, waar zitten de luider hersens? Waar zitten ze? Geef ze dan maar liever aan de ontwikkelingshulp. Dat vind ik of voor mezelf een schande om een kinderbijbel te laten drukken. Een gereformeerde gemeentekinderbijbel. Of dat daar behoefte en belang bij is. Nou, dan zeg ik wel eens, daar loopt een zondaar niet warm voor. En al die sentimenten, die dat beroep op de mens, dat zit er doorheen. Hè. Elke bladzijde bevat een uitspraak waarin je als het ware gewezen wordt, als het nou echt is met je, en je bent een echt reformatorisch mens, en je hebt echt gemeenschap met de vaderen, dan doe je dat. Dat vind ik een van de gemeenste trucs om een christen te benaderen. Ik vind het gemeen, dus ik weet niet wat. Want dan krijgen de mensen allemaal wel eens in een soort hoek gedreven. Ja, als het echt is, dan doe ik wel. Ja, ja, dan moet je toch eigenlijk, ja, nou ja, vooruit maar. Begrijpt u? Nee, zo ging het in de dagen der apostelen niet. Niet. Zalig is hij die hoort en leest. Daar ging het over het onbedriegelijke en eeuwig blijvende woord Gods. Dan moet je niet denken dat hij van mij geen kinderbijbel mag hebben, hoor, helemaal niet. Maar ten eerste vind ik het schande als die aan de tafel gelezen wordt. Dat zou ik niet doen. Dan lees hij maar een poosje eruit voor als ze naar bed gaan. Maar het gaat erom, wat is nou het belangrijkste? Wat is de zaak waar het om gaat? Waarvoor zijn inspanningen nodig? Niet voor zulke dingen. Daarom is het een groot wonder in het leven, als wij niet als godsdienstige, verdraaide zondaren, die heimelijk doortrokken zijn van een Arminiaanse geest in de gevangenis zitten, want dan worden we dan gedood en gestenigd. Dan zal onze ziel niet behouden zijn. En dan weet ik wel dat de Heer dwars door alles heen zijn raad uitvoert. En heb ik geen bekrompen gedachten van het werk Gods daar in die mensenharten. Maar laat het zijn naar de lijn van het woord Gods, anders kan het toch geen dageraad hebben. Daarom is het een voorrecht dat die lijden, dat ze waarlijk mogen lijden om het getuigenis van Jezus Christus en om het woord van God. En niet om allerlei andere dingen, want dat brengt geen nuttigheid aan. En dan schrijft de apostel, ik was in de geest op de dag des Heren, dat is de zondag. Dat is wel een zwaar woord voor de sabbatisten. Ach, Johannes verkeert in de geest. Dat wil zeggen, hij komt in een geestverrukking. Zijn geest wordt als het ware opgetrokken. Alle lichamelijke bewustzijn verliest hij een ogenblik. Of beter gezegd, hij verliest het contact met de aarde. Naar ziel en lichaam verliest hij het contact met de aarde. Hij wordt als het ware de binding van het stof ontnomen. En hij mag gaan aanschouwen geestelijke dingen. Ik was in de geest op de dag des Heren. En dan plotseling, dan hoort hij achter zich een grote stem als van een bazuin. Een geweldig geluid als van een kanonschot. Een bazuin was een instrument niet direct om een meisje op te spelen. Dat kon wel op de zelfgemaakte bazuinen van metaal. Maar de bazuin hier bedoeld herinnert aan de ramshoren die rechtgetrokken was. Maar op een zwaar, daverend, stotend geluid werd voortgebracht. Signalen als het ware. Een groot geluid dat wijd en zijd doordrong. Een geluid dat opriep tot de krijg. Een geluid dat gehoord werd bij de kroning van koningen en overheden. Een geluid dat uitriep het jubeljaar, het aangename jaar des Heren. Een geluid dat ook aanduidde en aandeed breken de feesten in Israël, het geluid der bazuin. Het groot en zware afgebroken geluid dat ook rondom Jericho weer klonk toen ze om haar heten trokken. Het geluid der bazuinen. Het geluid dat ook was op de berg waar God nederdaalde in de wolk en de donkerheid. Want we lezen dat er een stem geschiedde. Het geluid als van een bazuin. En het volk werd zeer bevend en week achterwaarts. En toen het geluid zeer sterk geworden was, sprak de Heere God deze woorden, sprak hij tot zijn knecht Mozes. Het was een ondraaglijk geluid daar, dat van de berg Sinai de oren der hoorders doordaverde. Ze konden het niet verdragen, die ontzaglijke majesteit, van dat grote geluid dat geleek op een bazuin. Het is geen bazuin hier, maar als van een bazuin. Het heeft er gelijkenis mee. Het zijn de majesteitelijke stoten, signalen die oproepen, aandacht. Die alles wat aanschouwt binden op wat nu komen gaat. Hier is het voor Johannes bedoeld. Hij hoort achter zich het daverende geluid van die bazuin als van die bazuin. En het zijn hevige geluiden en toch is het ook een stem, een grote stem, die zegt: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. De eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Dat wil zeggen, ik ben het begin, de voortzetting en het einde. Hij, die grote en eeuwige, hij gaat spreken met Johannes, zijn knecht, niet een mensenkind. Maar die allergrootste ik, die in het volle zelfbewust zijn van zijn heerlijkheid, kan zeggen: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Dan komt er een bevel. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. Dat kun je nergens vinden. Die speciale opdracht Gods om deze woorden die nu gaan volgen op te tekenen in een boek. Hij is als het ware een schriftprofeet. Hij is daar in eenzaamheid afgesneden in zijn ambtelijke werkzaamheden. Hij was verbonden aan de gemeente van Efeze die het dichtstbij lag, wanneer je van Patmos naar de kust voer. Hij kon niet meer met hen spreken, nog samen het brood breken in de gemeenschap der heiligen, in de gedachtenis aan zijn dood. Maar zie eens hoe God zich met hem bemoeit. schrijf hetgeen gij ziet in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Ach ja, de Heere heeft wel arbeid voor zijn knecht. Wie weet hoe droevig en teleurgesteld hij zich bevond op de dag des Heeren. Misschien dat zijn gedachten uitgegaan zijn naar het moment dat de voorlezer het boek genomen heeft in de gemeentes van Klein-Azië en dat ze samengekomen waren rondom de kandelaar van het blijvende woord. En als hij een broeder is, en dat is hij, dan heeft hij ook verlangen gehad en gemeenschap gevoeld om bij hen te zijn, om hun aangezicht aan te schouwen naar het vlees. Zie nu hoe groot God is, nu ziet hij het mindere niet in de eerste plaats, maar de Heere laat hem het meeste zien. Hij laat hem de Alpha en de Omega horen en hij krijgt een opdracht om te arbeiden en om te schrijven in een boek en om ze te zenden naar Efes en Smyrna en Pergamus en Thyatire en Sardis en Philadelphia en Laodicea. De plaatsen worden hier genoemd naar hun ligging, zoals ze gegroepeerd lagen in die kust. Groot Klein-Azië, eerst Efeze, dan Smyrna enzovoort. Daar moet hij de brieven naar zenden. En deze zeven gemeenten, er staat hier, schrijf aan de zeven gemeenten. Die verzinnen beelden en vatten samen de ganse kerk. De brief die Johannes schrijven moet, is een brief aan de kerk van alle eeuwen en tijden. Of zulk een daverend geluid dat hemel en aarde beweegt, hoewel naar het vlees misschien niets te zien is. Zoals het ook bij Daniel was, dat het gezelschap dat bij hem was, bemerkte het niet alles. En bij Paulus vinden wij zulks ook. Maar hij is in de geest, dus hij aanschouwt dingen die door het natuurlijk oog niet aanschouwd hebben. En de majesteit van de stem der bazuin, als van een bazuin, doet hem zich omkeren om te zien de stem staat er. Een stem kun je niet zien. Nee. Daarom staat er bij die met mij gesproken had. De stem had zulke majesteit. De stem was hier als het ware vlees en bloed voor hem. Zo werkelijk. Zo in volle kracht en majesteit. En als hij zich verwondert in opperste verbazing omwendt, ziet hij een heerlijk gezicht. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. De kandelaar van het Oude Testament is u bekend. De kandelaar die stond in het heilige. Als je binnenkwam aan de linkerkant, tegenover de tafel der toonbroden, de kandelaar met de zeven luchters die de schaaltjes droegen, waarin de olie kwam en waarop de olijfpit of wat ook kon branden. De armen die gesteund werden vanuit de schacht en de voet van de kandelaar, die als het ware hun handen uitstaken ten hemel, die van louter goud gemaakt waren, hoewel geen enkele smid zulks ooit zou kunnen begrijpen. Van louter goud waren ze gemaakt, eens kunstenaars handenwerk, God zelf gaf ze wijsheid. Ja, de rabbijnen hadden een legende, dat zij het goud in het vuur geworpen hebben, in de smeltkroes, en dat de kandelaar zonder meer daaruit tevoorschijn kwam. En dat is niet waar. Maar ze wilden daarmee zeggen, het was zulk een pronkstuk. Hoe kon het door mensenhanden vervaardigd worden? Daaraan waren de blaadjes, de amandel, de granaatappel en de bloem, het blad, wat in de kunstige armen verwerkt was, dragende de kelk. De kandelaar was een teken van de gemeenschap met God. Hoe God in het midden van zijn volk woonde en werkte. De kandelaar was van fijn van louter goud. Daarin verzinnenbeelde zij het woord van de psalmdichter. Des konings dochter is geheel verheerlijk inwendig. Nochtans, haar armen waren als het ware uitgestrekt om te ontvangen. Hoe zou zij kunnen verlichten, indien niet de olie door de hoge priester in haar ruimtes of schaaltjes gedaan werd? Dat kon. Hoe zou zij kunnen branden, indien zij niet gevoed werd door het riet, waardoor de olie heen kon lopen? Nee, deze kandelaar was zulk een troostrijk en kostbaar beeld voor de oud-testamentische kerk. De Heere maakte daar zijn woord in waar. Gij zijt een verkregen volk, een geroepen volk, een geheiligd volk, een koninklijk priesterdom. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Ik heb u gesteld opdat ge mijn naam zult verkondigen en de deugden desgene die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dit volk is wel arm en ellendig, ze heeft geen lichtkracht of lichtbron in zichzelf. Haar handen reiken zonder olie, troosteloos en ledig naar boven. Maar de hoge priester reinigt haar pit als ze vuil geworden is. En ze vult de olie aan waar zij minder wordt. O, welk een beeld van het werk van Christus en van de Heilige Geest. En van de opperste formeerder, God de Vader, die naar zijn wijsheid en goddelijke wetenschap wijsheid gaf aan de smeden en de kunstenaars om zulk een werk te maken. Hij stond in het heilig. Ja, al was het dan onbegrijpelijk voor de ontdekte Israëliet. Al was het niet te verstaan voor de mens die moest zeggen: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. Nochtans bleef de hoge priester. En hij gold de olie des geestes daarin uit en hij sprak in de harten: gij zijt geheel schoon, mijn vriendin, daar is geen gebrek aan u. Daarom wees oud-testamentisch de schacht van de kandelaar, waaruit de armen oprezen en gesteund werden, wees op de persoon van Christus. Hoe ze door hem gedragen werden, door hem onderhouden, in hem hun kracht hadden en de geest werkte in hun harten, de olie des geestes, dat wil zeggen de bevindelijke kennis van hem die de heilige genoemd was. Ja, zo was de gouden kandelaar, de loutere gouden kandelaar, een treffend beeld van de grote genade die God wijst aan een verloren volk dat eigenlijk bestond uit een onedel metaal, dat in zichzelf de dood en de verdoemenis in Adam deelachtig was geworden, maar wat uit die enige heilsfontein ontving, sieraad voor assen, vreugdeolie voor treurigheid, gewaad des lofs voor een bedankte geest, louter goud. Haar kleding is van fijn borduursel. Johannes ziet 7 gouden kandelaren. 7. Ja, dat kan. Want onder het oude verbond was Gods genade ingeperkt voor een groot deel. in het kanaal van dat volk dat hij apart gezet had, Israël. Zo hier en daar wilde God buiten dat volk ook werken, als een profetie dat eenmaal hij uit alle geslachten zou bijeen vergaderen. Denk aan een Job, denk aan een Melchizedek, denk aan de vrienden van Job, aan Rut en anderen. Maar toch, dat waren uitzonderingen die de regel bevestigden. Zo wou hij met geen volken handelen. Israël, ik heb u verkoren uit al de volken der aarde. Daarom stond er maar één kandelaar in dat aardse heiligdom. Want Israël, als dat theocratisch door God geregeerd volk, daarin formeerde hij zijn kerk. Daar deed God zijn werk. Maar nu ziet hij 7 gouden kandelaren. Daarin spreekt hij de volheid uit, waarvan de profeten profeteerden. Het is te gering dat ge mijn knecht zou zijn om de vervallige Davids op te richten. Maar ik zal u ook geven tot een licht der heidenen. O, daarom ziet hij 7 gouden kandelaren. Ook weer een bewijs voor wat ik 2 of 3 weken geleden zei. Dat de Heere geen verband als het ware ziet, maar één groot verband. 7 kandelaren. Aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Dat zijn alle gemeentes die in zijn naam vergaderd zijn. En waar hij in het midden is. Die 7 gouden kandelaren drukken dus uit. En de blinde heiden, eens van God gescheiden, zal Gods heil erkennen. En waarmee de wildste volken vond, zal God ontvangen aan bidding eer. En dan belofte van, want hij regeert. Wat een grote zaak, dat is ook het overdenken waarde. Want het evangelie is gekomen tot ons, die niet behoorde bij dat geroepen volk, aan wie de woorden en de verbonden en de inzettingen waren toebetrouwd. Maar het heeft God behaagd om de bedding van zijn genade te verbreden en om de ganse aarde te maken tot werkterrein van zijn heilige geest. Zo ziet hij daar de 7 gouden kandelaar, met haar uitgestoken armen naar omhoog, naar de hemel. En wat ziet hij dan? Daar ziet hij om, daar ziet hij de zoon des mensen in het midden van de 7 kandelaren. De zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang wit kleed, met een lang kleed tot de voeten. En omgord aan de borsten met een gouden gordel. Al een gezicht, we hebben gezegd een vreselijk gezicht. Ik twijfelde nog een ogenblik, mogen we dit vreselijk noemen? Totdat ik dacht aan wat wij zongen. Hoe groot, hoe vreselijk zij galom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Want de lichtglanzen die hij daar ziet in die kandelaar, die het goud doen schitteren in zijn ogen. En dan daarboven, als hij het middelpunt ziet, want ik zou het liefst u zo voorstellen, die kandelaren staan gegroepeerd in een cirkel. Zoals de middelste schacht eigenlijk de 3 armen als het ware naast zich heeft, zo staan hier die 7 gouden kandelaren in een cirkelvorm. En in het midden daarvan ziet hij 1 de zoon des mensen gelijk zijnde. Is het dan niet de zoon des mensen? Is het een engel of een macht of een kracht? Nee, zo niet. Maar Johannes, hij bemerkt iets. Enerzijds merkt hij, er is een herkenning voor zijn geestenzoon van de Christus, met wie hij wandelde op de aarde en aan wie in wiens schoot hij lag. Hij herkent de zoon des mensen die op aarde wandelde. Maar tegelijkertijd is de heerlijkheid zoveel groter, zoveel onuitsprekelijker, dat hij zegt de zoon des mensen gelijk zijnde. Hij herkent hem en toch niet meer in die zin zoals op de aarde. Hoe groot? Want de heerlijkheid van de tweede persoon openbaart zich hier nog in de verheerlijkte menselijke natuur. Hoe groot zal het goddelijk wezen zelf dan zijn? Wie zal God zien en leven? Als de tweede persoon hier zo goed zijn godheid nog laat zien aan Johannes, door zijn verheerlijkte mensheid, dan ziet hij al zoiets groots dat hij zegt, de zoon des mensen gelijk zijnde. Want het gaat het ver te boven zoals hij hem op aarde zag. Te boven zoals hij hem op de berg der verheerlijking zag. Hij ziet hier de Christus in de heerlijkheid die hij van den Vader ontvangen had. En hij is bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Hij heeft een priesterlijk gewaad aan. Daniel zag in het visioen de heerlijkheid Gods en de gestalte eens mensenzoon als een turkoos. En hij zag hem bekleed met linnen. En ook Ezechiël zag, ene bij al die verdervers die voorop ging, met linnen bekleed. Dragende een inkoker, dat staat hier niet vermeld. Het linnen wordt hier niet meer genoemd. Want er is een einde gekomen aan zijn bloedige offeranden. Hij is de verheerlijkte priester. Met een lang kleed tot de voeten. Het is niet meer doordrenkt van het bloed. Er zijn geen bloedplekken meer aan zijn gewaad. Zijn gewaad is niet meer besmeurd. Maar hij heeft een lang gewaad, rein en heilig, in de ambtelijke waardigheid van zijn priesterambt. Ja, dat gewaad geeft luister aan zijn goddelijke persoon. Zie eens, die ziet hij tussen de kandelaren, de enige hoge priester, die de rokende vlas wiet, niet verderft, maar zijn handen uitsteekt naar de rokende vlas wiet, die daar ligt op de kandelaar. En het geknakte riet om het te reinigen en om het te sterken en om het te verlossen met een eeuwige verlossing en om het ook te zuiveren. Zoals de hoog of zoals de priester onder het oude verbond voor de olie en voor de pit zorgde. De pit die vergaande. De pit waar een aan- en afgebrand stuk aan zag die behandeld moest worden. De rokende vlaswiek die wat stond te doven, hij kwam erbij. En hij maakte met zijn handen of met zijn instrument, schrapte hij het vuil eraf, zodat de vlam weer op mocht laaien, tot eer en heerlijkheid. Van zijn eigen werk. Welk een troost. In het midden van de zeven kandelaren ziet hij ene des mensen zoon gelijk. Wat een troost voor de gemeente. Maar ook wat een diepe ernst. Een troost dat daar waar Christus in het middelpunt mag staan. Door het woord. Daar is hij ook werkzaam in de harten. om de rokende vlas wieken niet weg te trappen, maar om ze te reinigen en om het verbrokene te helen en om de onbedachtzame van hart toe te roepen, hier is uw God. Maar wat een ernst ook, de koning zelf is erbij, die in zijn toren en verbogenheid mensen en volkeren ten onder kan brengen en het licht van de kandelaars wegnemen. Ja, zelfs de kandelaar wegnemen, zodat er niets overblijft. Het is groot en genadig dat Christus in het middelpunt is. Maar het is ook vreselijk uit zijn heiligdommen. Want waar hij in het middelpunt is, daar bezoekt hij ook de afwijker die hem een gruwel is. En de rest laat hij ten verderve gaan, waar hij niet in het midden van de kandelaar is. Waar hij niet de huisverzorger is, waar hij niet het uitzien der gemeente, fundament der prediking, de hoop der zaligheid is, daar moet u maar op letten, daar kan alles erbij door, en daar gaat mens en beest te gronden, ook de kerk, ook de gemeente. Daar worden de laatste vezelen van het beslag van Gods woord weggerukt uit de harten. Ik spreek nu het algemeen, uitzonderingen daar gelaten. Daar komt de mens der zonde in opstand. Daar is geen gehoorzaamheid van de kinderen voor hun ouders meer. Daar is een verwerping van Gods woord en van des ouderlijk gezag. Eerlijk waar. Dat komt juist daar, waar de kandelaren nog wel staan. Maar er is geen leven in, geen olie en geen licht. En er is geen hoge priester tussen. Hij is er niet bij. Dat loopt het dan raar af. Daar moet je op letten. Ook raar af. Dat is ook een vermaning aan ons mensen, kinderen, aan mij, aan u allen. De tucht van God, van de grote priester, zal haar weerslag hebben in de gemeente. In de gemeente. Ik zeg wel eens, je komt wel eens hier en daar, en dan zeggen ze wel eens, ja, waarom mag dit niet en waarom mag dat niet, en hun mogen het wel, en dan wordt het weer op een ander gewezen. Het zijn soms niet van die belangrijke dingen. Maar dan zeg ik altijd, daar moet je niet naar luisteren. Je hebt naar je eigen vader en moeder te luisteren. Punt 2 is, of vader en moeder nou in altijd gelijk hebben. Maar 1 is luisteren naar je vader en moeder. Je moet niet zo gemeen zijn om een ander erbij te slepen en te zeggen hij dit en hij dat. En voor de ouders is het nuttig om dat te bedenken, om in voorzichtigheid te wandelen. Want waar het middelpunt verlaten wordt en waar het middelpunt ons verlaat als een straf, de Heere gaat niet zomaar weg. Hij bezoekt daarin, het is een oordeel van God. Waar de mens of de godsdienstige mens of de bekeerde mens, of waar het verbroken verbond der werken de boventoon voert, ik kortom waar Christus niet het middelpunt is der gemeenten, daar gaat het er allemaal aan. Daar is ook geen tucht, maar waar hij het middelpunt is, daar zal ook de tucht gevonden. Om niet omdat wij zo zulke mensen zijn, maar omdat Christus de tucht handhaaft. Dat hij tussen de kandelaren is. En omdat hij die pitten reinigt. Omdat hij door zijn geest olie uitstort. Als we daarna zien, dan mogen wij wel zeggen, Heere, wat zal er toch blijven staan? Dan heb ik echt het oog niet op allerlei dingetjes soms die waarvan u wel weet hoe we daar tegenover staan, van weinig waarde of dat u iemand nou op de fiets naar de kerk mag of niet mee. Als het nou werkelijk gaat om de zaken, om de grondslag, om de gehoorzaamheid, om het toezien, dan zeg je wel eens, tjonge, ja, dan hebben wij, zijn wij nog hooglijk bevoorrecht, dat heb ik menigmaal gezegd, heren. Dan ben ik blij dat we nog zo bij elkaar mogen zijn. Maar laten we er rekening mee houden dat de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Dat gunt die vaders en moeders niet in de gezinnen rust. Nooit niet. Hij zal doorgaan om ons en onze kinderen te vernielen. Daarom is wel een troost. Hij is tussen de kandelaren. Maar het is ook een ernstige vermaning. Twee passen opzij en daar staan ze te roken en te smoken en er komt geen licht meer uit. Het gaat alles ten onder. De keerzijde. Dan mogen wij zeggen, ja, maar waar hij toch eenmaal goed werkt, dat is waar. Zal die nooit begeven. Maar het gaat hier over de kerk zoals die zich zichtbaar openbaart straks voor het oog van de apostel. Johannes weet dat ook wel. De Heere weet het ook wel. Toch zal hij straks zeggen, doe het kwaad uit uw midden weg. Toch zal hij zeggen, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten. Zal hij toch zeggen. Want men weet heel goed dat de Heer vasthoudt, maar daardoor houdt hij juist vast. Door dat scherpe woord des Heeren ter vermaning. Want het is troost. Maar het is ook ernst. Waar hij erbij is, zullen wij het weten. Zullen we het weten dat we niet tegen Mohammed gezondigd hebben. Dat we de vessen niet tegen Allah verheffen. Maar dat wij de vessen verheffen tegen het hoofd der christelijke kerk. De Heer Jezus Christus. En het zal ons hart zijn. En al zou het kunnen zijn dat we nogthans door hem terechtgebracht zouden worden. Ook dan nog, zou een eeuwig wonder wezen, maar toch, we moeten maar niet op rekenen. Wat van de hoge God afvalt, moet vallen. En dan kun je 1000 keer zeggen, ik ben al gevallen. Dat is volkomen waar. Maar als je nou als gevallen bent, dat eeuwig hoge woord van God vertrapt en verwerpt, dan ziet het er allerslecht uit. Is er geen verwachting. Is er helemaal geen verwachting. En dan moet je niet zo goddeloos wezen om te zeggen, ja, maar dat wist je toch wel, zo ben ik toch. Of een ander die zegt tegen je, zo preek je toch, dat moet toch allemaal zo gebeuren. Zo goddeloos moet je niet wezen. Want als de Heer het bezoekt, dan wil je wel vademen diep onder de grond kruipen, omdat hij dat gezegd hebt. Dan zei schreef aan de Heer dat je zo brutaal, zo goddeloos gesproken hebt. Daarom, ik zeg het u zegen. Christus zelf openbaring van Johannes is zegen, maar het is ook vol dodelijke ernst. Hij is erbij. Wie heeft met hem getwist en vrede gehad? Wie heeft hem veracht en verworpen en is in vrede heen gegaan? Nee, wel hoort men stem op stem weer klinken. We redden het zonder hem, maar die het zeggen, zinken. En wat ziet hij dan? Bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Dat is koninklijk. Normaal zit de gordel om de lenden. Of houdt het kleed omhoog om uit te trekken de lenden omgord. Zoals bij het volk Israël in de woestijn. Maar hier betekent het, hij is niet alleen de priester, maar ook, hij heeft koninklijk getriomfeerd. Hij heeft de weg ter vernedering afgewandeld tot het einde toe. En nu, Nu is hij verheven in glorie en majesteit. Nu draagt hij een gouden keten, keten van heerlijkheid. Een keten van hoogheid en majesteit draagt hij om de borsten. Er is een goddelijke rust. Ja, wel een werkzaamheid, maar vanuit zijn verhoging. Op aarde werd hij gejaagd en geplaagd en voortgedreven. Toen waren de lenden altoos om God. Toen zei hij, hoe word ik geperst, totdat het zal zijn volbracht. Niets was er waar hij in kan rusten. Maar nu is hij omgord aan de borsten met een gouden gordel. Het is alles volbracht. Hij is nu de koning der ere. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol. Er kan ook mee bedoeld worden het haar zijn hoofd en van zijn baard. Geeft ook een goede zin, kan ook. Maar dat is maar een kleine, onbetekenende zaak in dit verband. En zijn hoofd en haar was wit, dat doet denken aan Daniel 7. Daar zag hij de oude van David, met haar als witte wol. Dat duidt bij Daniel op de eeuwigheid. De eeuwigheid. De eeuwige is hij. Duidt op reinheid, heiligheid. Maar hier, zijn haar, zijn hoofd was wit als wol gelijk sneeuw. Dat duidt op zijn naam, Vader der eeuwigheid. Wat Daniel toepast op de Vader, ziet Johannes hier in de Zoon. Hij is ook de eeuwige. De heerlijkheid des vaders is de heerlijkheid des zoons. Vader, verheerlijk mij, sprak hij, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat heeft hij nu. Hij is de eeuwige, de reine, de vlekkeloze. Dat witte haar dat uit aan. Eigenlijk staat er, zijn hoofd en haar was blinkend, glanzend, stralend. Je zou haast zeggen, het doet ons heen denken naar de eeuwige besluitende God. Vader der eeuwigheid is ook de naam des zoons. Doe denk aan opperste wijsheid en verstandigheid. De wijsheid die woont bij de kloekzinnigheid. Het doet denken aan de spreuken. Eer de bergen er waren nedergezonken. Eer gij de stofkens der aarde had samengevat, was ik daar. Toen was hij een voedseling voor zijn aangezicht. En de vermakingen waren met de mensenkinderen. Welk een vreselijk gezicht. Daar heeft Johannes niet naar gekeken zoals wij naar een plaatje kijken. Nee. Toen heeft hij ook niet, nee dat moet ik ook nog even zeggen. Toen heeft hij ook nog niet staan te zingen. Hij komt. Nee. Wil je wel geloven dat we het vaak makkelijker zingen als hij er niet bij is, als dat hij er wel bij is. Toen ik dit vanmiddag las, kreeg ik een indruk van een ogenblik, een kleine indruk. Oh, wat praten mensen toch makkelijker. Nou weet ik, er is een kinderlijk toevoorzicht door de Heilige Geest in het hart gelegd. Kinderlijk toevoorzicht. Een geest die werkt in het hart, de Abba, Vader. Maar toch, wat wordt vaak uit het oog verloren. Dat kan nou alleen maar in die vernederde dienstknecht, in die offerande, in die gerechtigheid, in dat zoenbloed, in die onmiddellijke toerekening van Christus. Want eeuwig blijft gelden aan zijn linker en aan zijn rechterzijde, is een vurige wet En die wet dondert, het is zijn eigen gerechtigheid, zijn heiligheid, en drukt alles weg. Was wel zijn dood verloren. Wij denken wel eens, bedoel ik, dat wij met wat we ondervonden hebben en wat wij hebben meegemaakt, ook in het geestelijke, dat dat de reden zou kunnen zijn om voor die hoge majesteit te kunnen blijven staan en in onze handen te klappen. Dat denken wij. En eerlijk, het is niet zo. Het is niet zo. De Heer heeft het voor u verborgen en voor mij grotendeels. Hij heeft zich in zijn Zoon geopenbaard. Maar als die Zoon zich zou openbaren in die heerlijkheid, dan lagen we plat op de grond. Dat kun je toch uit woord vinden. De Heer deed het niet bij iedereen, maar bij Ezechiël. Die zag een glans als van een wolkenboog. Ezechiël 1 moet je in dit verband eens lezen. En Daniël 10. Ezechiël 1 en Daniël 10. Hij zag een glans als de boog in de wolken. En hij hoorde een geluid van stem. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Toen hoorde ik een stem, zegt Ezechiël, die sprak: majesteit. Toen Daniël het zag, het gezelschap niet, maar hij zag het. Hij zag het gezicht van de koois. Hij zag die onmetelijke heerlijkheid en de glans als van een uitspansel. En hij valt voorover ter aarde, zegt hij, en mijn heerlijkheid werd tot verderving. Die werd tot verderving. En hij viel voorover op zijn aangezicht in een diepe slaap, verzwakt. Het was afgelopen. Totdat de stem kwam, Daniël, gij zeer gewenste man. Denk eens aan Habakuk. Als die de Almachtige ziet komen in de weg zijn de gerichten van Teman, dan zegt hij, mijn buik werd beroerd. En verrotting kwam in mijn geweten. O, moet je het woord eens lezen bij die mensen. Wat er van overbleef. Jesaja, die roept als die dat ziet en hoort. Die heiligheid in zijn tempel. Wee mijner, daar ik een man van onreine lippen ben. En dat ik woon in het midden van een onrein volk. Nee. Daar past het niet op om te zeggen, nou, je hoeft er niet bang te wezen. Moet jij bang wezen? Moet u bang wezen? Daar past niet op om te zeggen, Jesaja, evangelie. Nee, dat past daar echt niet op. Laat dat maar bedenken. Laat maar bedenken als de Heer in het laatste ogenblik nog zijn lieve hand van gunst niet op ons legt. Als een bescherming en een beschutting. Dan blijft er niets van ons over. Ook in de laatste dag niet. Maar dat smelten we als was weg. Het is geen sprookje wie zal God zien en leven. Gods vloek is geen bedenksel. Maar die is een werkelijkheid ten alle dagen. Die is niet opgeheven. Alleen die in hem mag zijn, die zullen tot hun verwondering ervaren, tot hun verwondering. Zullen niet concluderen om te zeggen, nee, dat geldt voor mij niet, nee. Tot hun eeuwige verwondering zullen ze zeggen, dat ik er ben, dat ik er nog ben. Als hij dat ziet, gelijk sneeuw blinken, en zijn ogen gelijk een vlam vuur. Hij ziet ogen. Als vuur kolen brandende, alles doorzoekende, de uiterste schuimhoeken van het hart, ogen die de aarde doorlopen, ogen die iets verterend hebben, die de duisternis en de holen in het licht zetten en tegelijkertijd in brand steken, de toekomstige dag zal ze in vlam zetten. Ogen die zien, de hoop van uw ziel en van mijn ziel. Die blikken in al de gaten, de verborgen gruwelen van een ieder zijn leven. Waarvan Koolbrug ineens zei, het is een vaste avondgeschiedenis. Met al haar verborgen gruwelen op de heilige hemelstraat. En de vertoning voor God en zijn engelen. Het is zo gewenst om dat eens een ogenblik te mogen bedenken, geliefde. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Eerbied. Daar ziet hij zijn oog als een vlamvuur, alles doorzoekend. Niets is zo oppermajesteit. Bedenkt voor uw alwetendheid. Gij ziet mij. Gij doorgrondt mijn daan en zijn voeten. Hij ziet ook voeten als blinkend koper gelijk. Koper gelijk, het grondwoord is heel moeilijk. Wat voor metaal, allerlei edele metalen volgens sommigen. Maar stel het maar zo voor, voeten die nog gloeien. Metaal dat gloeiend rein is, waar geen spet op gevonden wordt. Voeten, die gelouterd zijn in het lijden, voeten, die schoon gebrand zijn in zijn doodslijden op aarde, waar nu alles met alle rimpel af is, voeten, waar je niet hier in de dadelijkheid meer voor neer kunt vallen, want dan verbrand. Voeten, waar je geen bloeddruppels meer aan ziet, maar die gloeien in een eeuwige hitte. Voeten, waar hij zijn voetstap zet, daar drupt het niet meer van vet, maar daar brandt het alles weg, als een vlam verteerde. Alle vijanden die tegen hem zich kanten, alle vestingen, alle macht die zich verheft in de hemel of op de aarde, wordt onder zijn voeten verpulverd en vernietigd. O, hoe groot is de kracht die hij ten toon spreidt voor zijn dienstknecht. Ze gloeiden als in zijn ogen en zijn stem als een stem van vele wateren. Dat is een bekend iets, de zaligen werden ook gehoord als een stem van vele wateren. Als een machtig aanstormend gedruis. Als een onophoudelijk aangolven in eeuwige kracht en ongemeten volheid. Zo is zijn stem. De kus. De dreunen van de water. Zo dreunt en beeft Johannes ziel, als hij de stem hoort van hem die met hem spreekt. Hij ziet de sterren in zijn rechterhand. Ik kom nog een keer op terug. En uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard. Vreselijk is het gezicht. Er komt een zwaard op hem aan. Hij ziet het uitbreiden. Zoals wanneer ene een tong uitsteekt. Zo ziet hij hier uit zijn mond. Een tweesnijdend, dubbelgelet, komt tevoorschijn. Het woord. Het machtige woord van God. Verzinnebeeld dit zwaard. De adem zijn mond dat het tegenstanders verslindt. O, ontzaglijk. Hij zal zeggen door het zwaard van zijn mond. Ik ken u niet van waar ge zijt. Of, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zijn zal. Zwaard uit zijn mond. Het gaat hier nog niet. Het past hier nog niet om te denken aan het liefelijk evangelie der zaligheid. Nee. Dit wijst mij een zwaard wijst aan. Zijn majesteit en heerlijkheid en heiligheid en rechtvaardigheid. Want het is als een tong van vuur die hij uitspreekt en dat alles verteert en verwerkt buiten zichzelf. En zijn aangezicht was tegelijk de zon schijnt in haar kracht. Johannes ziet een gericht. Mens, de man aan wie de Vader macht gegeven heeft om ook gericht te houden. Ik moet eindigen, want de tijd is voorbij. Daarom hoop ik nog een keer erop terug te komen. Om daar nog iets van te mogen zeggen. Maar één ding, dat wil ik u toch noemen. Dan kun je er niet meer over praten bij deze en middelaren, wij nog wel. En dat is goed ook. Maar denk je dat Johannes nog wat had om te praten? Denk je dat hij zou gaan zingen? Nu ga ik op tot Gods altaar. Toch mag de arme kerk het zingen hoor, dat blijft eeuwig laat. Maar ik wil het als het ware ingieten. Dat kan alleen onder de bedekking van de vleugelen Christi, onder zijn rechterhand. Want de man die eenmaal aan zijn borst aanlag, in tedere vriendschap en liefde, die valt hier als dood aan zijn voeten, want die ogen, zien ook door hem heen. En dat zwaard ziet hij ook voor zijn aangezicht. En die voeten waaronder niets kan bestaan, die ziet hij ook op hem naderen. Nu, wie zal dan kunnen bestaan in zijn dagen? Als hij zijn hand van genade en gunst niet uitstrekt en zegt, vrees niet, dan baat niets meer. Nee, Johannes, nu helpt het niet, al heb je nog zulke dierbare liefde betrekken. Dat helpt hier niet. Op grond daarvan kunt u niet staande blijven voor hem. Al heb je behoord tot zijn discipelen. Al heeft u uw eeuwige vrede verkondigd, nu kunt ge niet blijven staan. Ach ja, ieder krijgt het niet. Een blik op die majesteit. En toch hoop ik dat wij er iets van mogen krijgen. Waarom? Omdat wij van die oneerbiedige mensen zijn. En dit is een goed medicijn voor ons en de kinderen, om ze altijd weer opnieuw, wie zou de hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Het is een medicijn tegen het klakkeloze, tegen de huidige ontwikkeling in vele kringen, waar men over Jezus spreekt als over een goede maat. Met wie je samen loopt te winkelen, een kameraad, op het beursplein. Een God die zegt, ga je mee een eindje wandelen. Zoals in sommige gedichten. Maar daar nooit geen indruk was van de hoogheid en de verhevenheid van die God met welke wij te doen hebben. Ten laatste, dat kan wezen, als wij soms God zouden ontmoeten. Het zij door ons in ons sterven, Het zij hier of daar, je weet het maar niet, ons leven is een handbreed. Dan hoop ik dat die hand erbij is. En dat je die op je schouders voelt. Als je niet meer durft te kijken en je denkt dat je eeuwig kwijt. Dat je dan ook die hand mag voelen die zegt, vrees niet. Ik heb je lief gehad. Ik heb je bedekt met mijn genade. Kom in, gij gezegende mijn vaders. Anders is het niet best met ons. Amen.